Goedenavond allemaal. Ik heet jullie allemaal van harte welkom bij deze commissie Burgerzaken. En we hebben een afmelding ontvangen van Merle Bruning en van Irene Plas. Dan kunnen we meteen door naar agenda punt 2a, het vaststellen van de conceptbesluitenlijst Burgerzaken van 4 september. Hier zijn geen opmerkingen doorgegeven aan de Griffie. Ik stel voor om dan ook de besluitenlijst vast te stellen. Iedereen akkoord? Dan kunnen we door naar agenda punt 2b. Dat is de toezeggingenlijst, afgedaan tussen 24.8 en 28.9. Ook hier zijn geen opmerkingen doorgegeven aan de Griffie. Dus dan stel ik voor om deze toezeggingenlijst ook vast te stellen. Ja. Nou, dat gaat schieten op en zo. Gaan we door naar agenda punt 2c. De actieve informatieplicht en de passieve informatieplicht. De vragen van het pak die zijn schriftelijk afgehandeld. En als het goed is, heeft iedereen daar een afschrift van ontvangen. Mocht er nog...
Ja, voorzitter, ik mag natuurlijk wel heel even kort reageren.
Maar zeker.
Nee, allereerst dank dat wij de vragen of de antwoorden nu krijgen op schrift. Ik zou het prettig vinden om ze ook heel veel digitaal toegestuurd te kunnen krijgen. Dat zal wel lukken, neem ik aan. Rest mij eigenlijk nog één vraag. En dat gaat met name over die gebruikersraad. Er wordt dus nu aangegeven dat er zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt en gestart wordt met die raad. Kan iemand al een termijn aangeven op wat voor termijn dat gaat gebeuren? Is dat nog dit jaar?
Ik heb begrepen dat de ambtenaar aanwezig is, dat hij dat kan beantwoorden.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij proberen dat in oktober, november op te starten. Van dit jaar.
En als tot slot dan, wie bepaalt er nu wie daar dan in komt? Want ik lees hier dat er eigenlijk een evenredige vertegenwoordiging gevraagd gaat worden. En wie is dan diegene die aangeeft van, dat lijkt ons een evenredige vertegenwoordiging?
Dat zal uiteindelijk het college zijn, zo ligt op het advies van het ambtelijk apparaat, waarbij we natuurlijk kijken naar de diverse gebruikers van de Brikkenhoven. Vaste gebruikers, incidentele gebruikers, grote evenementen, kleine evenementen. En zo willen we dus een breed gedragen samenstelling van de commissie krijgen.
Dankjewel.
Dat waren de vragen.
Voorzitter, mag ik even... Een korte interruptie. Want u zegt dat er vragen zijn beantwoord. Ik zie ze nergens staan. Dus misschien kijk ik er helemaal langs. Maar ik heb niks ontvangen dan.
Ja, het mag.
Ook betreffende de gebruikersraad. Ik meen dat het een adviesraad zal worden voor de Brikkenhoven, voor hetgeen wat er allemaal gaat gebeuren en dergelijke. En waar de ondernemer zich ook zal moeten gaan houden, of niet?
Zoals gezegd, het is een adviesorgaan. En op basis van adviezen die geformuleerd worden, zal bekeken worden of een en ander geëffectueerd kan worden of niet geëffectueerd. En ook in hoeverre... waar het advies over gaat. Snap je? Kijk, als geadviseerd wordt, we moeten bijzonder grootschalige evenementen die ons €50.000 kosten, die moet geïnitieerd worden. Ja, goed, daar zit dan natuurlijk zo'n groot geldbedrag mee gemoeid. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet ophoesten. Maar in alle redelijkheid zal de exploitant natuurlijk ook luisteren naar wat de gebruikersraad zal voorstellen. En het is de insteek dat de gebruikersraad, dus een gezamenlijkheid met de exploitant, zou kunnen komen tot nieuwe initiatieven, tot oplossen van knelpunten voor zover die zijn. CQ, de zaak proberen nog meer proberen om daar schwung in de prik over te krijgen.
En dan nog één. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Het is bijna 3 jaar dat deze ondernemer erin zit. En de contract loopt normaal voor 5 jaar.
Dat is correct, 5 jaar. Maar we zullen een evaluatie doen rond 3,5-4 jaar. Nadat hij exporteert. Maar goed, we hebben op gemeente op een gegeven moment toch op de zaak vooruit te lopen. En er nu al een evaluatie te doen en ook die gebruikersraad te laten starten.
Nog iemand die vragen heeft? Eventuele vragen die nog, toch nog gesteld willen worden, kunnen natuurlijk altijd ook nog aan de Griffie doorgegeven worden. Dan komen we bij de brief aan de raad van de BCD. Geef ik hen daarvoor het woord.
Dankjewel. Ja, dit gaat over de brief van de tennisvereniging Met in Brunsum. En daar is een parkeerprobleem. Er zijn 18 parkeerplaatsen die zouden toegezegd zijn. Maar nu kunnen ze daar geen gebruik van maken door parkeerverbod. Of in ieder geval, je moet daar een parkeerschijf gebruiken. Dan mag je maar een uur parkeren. En er zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor de leerkrachten bij de naastliggende, voor de naastliggende school. Dus ja, zij hebben daar wat moeite mee. Kan daar iets aan gedaan worden? En ook de hulpdiensten kunnen het complex schijnbaar moeilijk bereiken. Ja, we hebben daar wat vragen over. Is dat allemaal zo en kunnen we daar iets mee?
Dank u wel. Wellicht wil wethouder Palme daar even op reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen met te zeggen, het is een prachtige club die wat aan tennissen doet. En nou, dat is altijd goed als je bezig bent en vooral beweegt. En de contradictie hier is dat mensen wat dingen bewegen hebben en wel willen bewegen, maar met de auto tot erbij willen rijden. Zou je kunnen opmaken, maar dat doen we niet. Nee, even voor die mensen... Maar voor de mensen die het niet weten, en dat begrijp ik, wil ik toch kort de aanleiding schetsen. Die vereniging die zat op het oud ziekenhuiscomplex. Dat was die opgericht en bestond voornamelijk uit gemeenteambtenaren. Later is er wat andere aanwas bijgekomen. Het ziekenhuis had de accommodatie zelf nodig. Toen zijn ze naar de gemeente gekomen voor een vervangende accommodatie. Wij hebben hun toen, en ik zat erbij, aangewezen dat ze aan de LTCB zouden kunnen. Er waren wat tennisbanen over. Dat was hun keuze niet. Ze wilden per se op die locatie. Dat is toen politiek ook zo beslist. Ze wilden in eigen beheer de twee banen aanleggen. En daar heeft de gemeente nog een bijdrage aan gedaan. Maar de vereniging wist dat voor toen en altijd er geen kantine kwam, geen parkeren kwam, van alles niks mogelijk was, alleen tennissen. En dat had te maken met het gegeven dat met name in die tijd bij kinderdagverblijven en scholen in den lande nogal wat verwarde personen zich toegang verschaften. Daar zowel schietincidenten als steekincidenten zich hebben voorgedaan. Kinderen zelfs ontvoerd zijn naar vreemde landen van gescheiden ouders. En toen is de roep gekomen om de scholen op een dusdanige manier te beveiligen dat daar niemand anders kon komen dan alleen het geautoriseerd personeel, het schoolpersoneel. En dus, dat zie je nu ook nog, na binnenkomst van de kinderen worden de poortjes gesloten of zitten ze dusdanig gesloten op dat een onbevoegde er niet binnen kan treden. En dus dat is bekend bij MET. En ze hebben dat toen ook zonder meer geaccepteerd, omdat ze gewoon niet naar een andere accommodatie wilden. Geen ene vereniging, SV Brunsum, heeft dat ook geprobeerd om daar te mogen parkeren. Dat is ook afgewezen. We hebben allemaal in zoverre geen sleutel van de grote poort, maar wel van de kleine poort voor... Als je daar toe geautoriseerd bent, zou kunnen komen. Met moest gebruik maken van de kantine van SV Brunsum. Dat moesten ze maar regelen met de huurder, die was SV Brunsum. En datzelfde gold ook voor het toelaten van ambulances en dergelijke in het geval dat nodig was. Want dat was een permanente bezetting van een beheerder op de school, die altijd gewaarschuwd kon worden en kon zorgen dat de ambulance en dergelijke zo kort als mogelijk daarheen kon gaan. Daarvoor is ook dat paadje aangelegd dat niet bereikbaar was voor auto's in het kader van de veiligheid. Dat later de mensen zich daar een houten opslaggebouwtje gezet hebben en daar toch een drankvoorraadje hebben gezet. Nou, dat is niet tegen opgetreden, denk ik. Maar goed, dat zij zo. En ze maken verder ook geen gebruik van welke accommodatie ook. Parkeerproblemen zeggen we, ja, dat is een heel Brunsum. We komen dat overal tegen. Dat is geen onbekendheid. In aanvang waren daar touringcarbussen die de kinderen kwamen ophalen en brengen naar allemaal die instellingen die daar lagen. Daar hebben we ook maatregelen voor genomen. Daarvoor is ook de blauwe zone gekomen, want dat werd druk in gebruik, terwijl dat niet de bedoeling was voor lang parkeren. Nooit de bedoeling geweest. En tennissers, moet ik u heel eerlijk zeggen, die daar tennissen, die blijven nogal wat langer. Die komen niet uitgetennist. Sommigen blijven daar de hele dag. Dus dat zijn de langparkeerders. En voor langparkeren hebben we toen al verwezen naar de mogelijkheid in overleg met het ziekenhuis, naar de ziekenhuislocatie. Dat is parkeren te over. Kan altijd geparkeerd worden. Ja, en als je een goede sporter bent en in beweging bent, denk ik, is dat ook. En dat was toen ook geen enkel bezwaar tegen. Dus vanuit die kant is dat benaderd. En de wetenschap dat het met het toenmalig bestuur, het vervolgende bestuur, want die heb ik dat zelf nog een keer medegedeeld. En een jaar of 10 geleden is dat nog eens aan die mensen medegedeeld. Van, dat is geen, dat beleid wijzigt niet. He, voor calamiteiten kun je een sleutel krijgen, maar dat is bekend. Als mensen nu sleutels zouden hebben van die grote poort, ja, is er tegen afspraken in. En daarbij, die grond waar u op doelt, die parkeerplaatsen achter het hek, die behoren toe aan de school. Die zijn verhuurd en in gebruik gegeven bij de school. Dus dat is geen openbare weg, zoals verondersteld wordt in het schrijven. Dat is gewoon in gebruik bij de school. Dus die moeten niet bij de gemeente of bij de gemeenteraad zijn en zeggen, laat ons daar parkeren. Daar gaan wij niet over. Dat is de bevoegdheid van die school. De veiligheid, wat hier met een hoofdzaak om gaat, is een bevoegdheid van de burgemeester. Dus daar gaan wij ook niet over. En het uitvoeren van verkeersbesluiten is een bevoegdheid van het college. Wij zien geen aanleiding vooralsnog. Ik wil er best nog een keer naar kijken of dat gewijzigd zou kunnen worden. Maar ik vrees van niet. Maar mogelijk dat dat wat veranderd is in het gebruik van de aangrenzende panden, dat dat niet meer zo grootschalig in gebruik is. Dat zou mogelijk kunnen zijn dat we daar eens naar kijken en dat open houden. Maar vooralsnog denk ik dat dat niet is. Ja, kortom, ik denk dat de bevoegdheden daar liggen waar ze thuis horen. En ik zou u als raad dan ook willen verzoeken om die bevoegdheden daar te laten liggen. Want daar liggen ze nu eenmaal wettelijk bepaald. Ja? En ik zal het MET zo ook berichten dat ze dat voor nu en voor altijd weten. Want het kost uren, heel veel uren, om het uit te zoeken. Omdat de mensen die daar toen bij betrokken waren, dat is toch inmiddels een jaar of 15, 16 geleden, het niet meer hier zijn of onze dienst verlaten hebben en het altijd opnieuw speurwerk wordt. Het is een geluk dat ik er dan, bij een ongeluk zeg ik dan, dat ik er nog zit en me wel kan herinneren, want ik ben van aanvang af erbij geweest. En ik weet het wie de schuldigen zijn dat het zo'n oplossing geworden is. Ja? Ja,
dankjewel, waardhouder. Misschien nog een aanvullende vraag?
Oh, sorry. Ben ik blij dat ik er toen ook bij was. Nee. Maar mijn vraag die nog even overblijft, bestaat er geen mogelijkheid om achter de school langs te lopen? Dan zijn ze nog dichterbij als ze op het ziekenhuis parkeerplaats de auto zetten. Nu moeten ze helemaal terug en via de ingang van SV Brunsum naar het tennisveld.
Naar mijn mening is dat toen ook aan de orde geweest, maar was dat geen eigendom?
Dat was een eigendomskwestie.
Ja. Dat was geen eigendom van de gemeente. We hebben dat toen voorgesteld om bij die langsparkeer daar achter die afras, maar dat was geen eigendom van de gemeente. Daar kregen we geen overeenstemming mee. Maar ik weet niet meer wie de eigenaar toen was, of dat die stichting.
Het is voor het ziekenhuis.
Oh, het ziekenhuis. Maar die wilde toen dan niet aan meewerken. Dat, Ja, het was ook allemaal uit veiligheidsoverwegingen toen. Dat was echt, we kunnen ons dat nu niet meer voorstellen, maar de verwarde personen hebben we hier het gemeentehuis gezien. En als het zich weer voordoet, hebben we weer het probleem. Ja?
Nee, duidelijk. Dankjewel voor de informatie.
Misschien nog anderen die nog een vraag daarover willen stellen of nog een opmerking maken?
Ik ken de situatie zelf. Ik heb ook de medezeggenschapsraad gezeten van die school. Dus de problematiek is altijd daar geweest. Even kijken naar de sportfaciliteiten die er inderdaad zijn. Want het is niet alleen meppen en sla door. Ik geloof dat er staat het voor met. En er is ook Robin Hood, die is daar aanwezig. Het gaat zich puur om de problematiek vanaf een bepaalde tijd. Vanaf 7:30 tot ongeveer 8:30, 9:15... is daar inderdaad de spits kunnen rustig stellen voor de auto's. En dat betekent ook dat daar een blauwe zone is ingesteld. En na 9:00 is er niets meer. Maar er moet wel voldaan worden aan de problemen, of althans de parkeerschijf neerleggen. En daar is het die mensen juist om te doen als er nou een mogelijkheid is om te zeggen van jongens, het parkeren, de blauwe zone telt bij wijze van spreken van 7:30 tot 9:00 en van 12:00 tot 6:00. Dan zijn deze mensen toch al geholpen. Ik weet niet of die mogelijkheid er is. Daarnaast is het ook zo, er zijn heel veel senioren, er zijn ook een aantal die vanuit Landgraaf komen. Ik ken een aantal mensen die ook al aan de heupen zijn geopereerd, zelfs aan knieën. En dan toch inderdaad nog de moeite nemen inderdaad, om daar te tennissen. En het zou me zonde lijken inderdaad, om tegen die mensen te zeggen van jongens, bekijk het jullie, we doen er niks aan. En jullie lopen maar een stuk. Ik weet niet of er gewoon een hele kleine aanpassing mogelijk is.
Ja, voorzitter. Met alle respect, maar ik denk dat tennis gevaarlijker is voor de heupen als het lopen. Dat zou een goede therapie zijn. Kijk, ik heb net gezegd, ik wil best kijken of de situatie dusdanig gewijzigd is. dat ook met parkeerproblemen, niet meer, want er zat die gehandicapte stichting, ik weet niet meer hoe ze heette, er zat nog een school met bijzonder onderwijs. Ja, er zat van alles. En toen waren ook al bij de ouders onvrede. Er is verbaliserend opgetreden. Het was gewoon een situatie, een parkeersituatie, die regelmatig tot problemen leidde. En daarvoor is die blauwe zone ingesteld om het lang parkeren te voorkomen. En dat werkt goed. En ik bedoel, de sporters die rennen en springen, dat is prima. En als je met de auto komt, het ziekenhuis ligt 30 meter verder, de oude parkeerplaats. Ik bedoel, ik moet regelmatig, als ik naar SV Brunsum ga, moet ik ook daar mijn auto parkeren. En je hoort niemand piepen dat het bezet is. Je moet ook plaats overlaten voor mensen die er daadwerkelijk moeten zijn. Maar ik wil kijken of er zich een situatie voorgedaan en tot voor een paar plaatsen ontheffing kan zijn. Maar ik vrees dat dan ook anderen daar langdurig gebruik van maken. Dat kan ik u vertellen.
Want wat er namelijk ook is, die leraren die maken juist geen gebruik van de parkeerplaatsen achter de poort. Omdat ze vaker inderdaad weg moeten. Dus die maken gebruik van de lang parkeerplaatsen die daar inderdaad niet voorzien zijn van een blauwe streep. Dat is er heel vaak op gehamerd, ook door de directie. Maar dat blijft gewoon heel erg hardnekkig.
Nee, maar daar kunnen wij niks in doen. Als ik er nog meer maak, wordt het nog hardnekkiger. Dus je lost het probleem niet op. Je creëert een probleem erbij. En dat zou verkeerd zijn. Ik moet u heel eerlijk zeggen, buiten dan de nu geventileerde problemen, heb ik geen problemen meer gehoord de laatste 10 jaar erover. En ik kom toch vrij regelmatig met hand samen op de accommodatie al daar. En we horen die problemen niet meer.
Zou er dan ook nog misschien dan naar dat pad gekeken kunnen worden, omdat het toenmalig van het ziekenhuis was. Nu is het ziekenhuis verkocht, misschien is er nu wel een mogelijkheid.
Als het verkocht is, maar dan gaat het ons net als de kunstwerken, denk ik. Dan kost dat stukje grond weer goud. Dus ik wil proberen, we zullen kijken of ze dat nu tot de eigendom. Misschien als we het nu illegaal doen, dat ze niks merken, dat ze niet weten, maar. Ik weet, als je het vraagt, komen ze meestal erachter. Want ik denk dat iedereen denkt dat het ziekenhuis is zoals de trottoirbanden lopen. Maar dat liep iets verder. Maar ik wil inderdaad dat meenemen om eens even te kijken of dat een mogelijkheid is. Maar, moet ik je erbij zeggen, de veiligheid van de school staat voorop.
begrijp dat niemand meer een extra aanvulling nog heeft. Dus wacht af tot de wethouder met definitieve antwoorden terugkomt daarover. Dan gaan we nu naar de brief aan de Raad 72, die door de SP is aangedragen. Misschien dat de SP daar nog wat wil toevoegen.
Ja, ik heb er een vraag over. Die brief gaat over die is van de SMO-raad. En dat gaat over de aanpak van laaggeletterdheid. En het gaat om een advies die ze in het verleden hebben ze gegeven, maar waar ook afspraken over zijn gemaakt. In 2016 wel te verstaan. Daarin zouden meetbare prestatieindicatoren worden opgesteld om duidelijkheid te geven over de terugdringing van de laaggeletterdheid. En dat is tot op heden nog niet gedaan. Mijn vraag is, wanneer gaat dat gebeuren? Dus de doelstellingen en meetbare indicatoren.
Wie kan ik daarover het woord geven?
Ja, de heer Jansen die is op vakantie, dus mag ik het antwoord geven. Allereerst even de brief. Er is een nota in ontwikkeling over laaggeletterdheid. Om toch samenhang op al die beleidsterreinen en ook uitvoering te brengen. In het kader van een nota, hè, daar kun je niet in wonen, is het gebruikelijk, is het goed dat je met de SMO overlegt. Het is een conceptnota. Dan krijg je dan een advies op als college. En dat advies verwerk je. Nu is het zo gegaan dat, en dat is de gedrevenheid denk ik van de SMO-raad, dat dat advies op een conceptnota naar de raad is gegaan. En u kent die nota niet eens, ook die conceptnota niet. En ook aan het college. En dan is het terecht dat u daar vragen over stelt, dan staat het hierop. Maar feit is dat die nota in ontwikkeling is, dat we dus nu een advies hebben. Dat we dan komen met een nota waarvan we denken, die is goed, die komt naar de raad. En dan is ook één van de zaken is aan de orde of je überhaupt laaggeletterdheid kunt meten en of je dan ook de terugdringing kunt meten. Ik denk dat dat namelijk meer een aanname is dat dat kan, maar dat moet je uitwerken. Want het is natuurlijk zo, als we allemaal wisten wie allemaal wat had, was er ook een oplossing voor handen. Dus ik denk dat dat een hele terechte en goede vraag is, maar die zal opgepakt moeten worden in het samenstellen van die nota. En die nota komt zo naar u, en dan denk ik dat je ook over het geheel kunt praten, niet enkel over het advies, maar ook over de stukken die daaraan vooraf gaan.
Ja, oké. Okay. Ja, goed. En wel, over welk termijn spreekt u dan?
Hij is op vakantie, dus ik zou kunnen zeggen binnen een week, dan, maar dan zal hij hoofdpijn krijgen. Ik kijk even naar links.
December.
Dank u wel. Ja, u triggert mij een beetje met een opmerking, maar ik weet niet of ik daar nog even op in kan gaan.
Als je bij het onderwerp blijft, wel, ja.
Ja, het gaat over laaggeletterdheid, maar u zegt of het te meten is. Ik bedoel, er is 11% laaggeletterd hier, hè? Dus dat is in ieder geval al gemeten. En van daaruit kan je ook doelstellingen en indicatoren instellen.
Ik denk dat dat uiteindelijk de discussie wordt. Ik sta er nog iets anders in, maar ik kijk ook vooruit naar de nota. Kijk, laaggeletterdheid is de meter, maar dan moet je het eerst eens zijn over wat laaggeletterdheid is. Want ik vind het wel een begrip wat te pas en te onpas gebruikt wordt, evenals verwarde mensen. We hebben jarenlang een beleid gehad over alfabetisering. En we wisten dan precies waarover we praten en we hadden dat in dit land ook goed geregeld. Je kon altijd een cursus volgen bij bepaalde plekken. En dat was ook in Brunsum zo. Vervolgens doen wij met woorden in Nederland toch vaak de werkelijkheid verhullen. En nou is het laaggeletterd. Ik zal u zeggen, ik heb vandaag een brief onder ogen gehad, de juridische, en toen was ik laaggeletterd. Maar ik denk dat dat niet onder het begrip valt. Dus wat kun je meten? Je kunt heel veel meten, maar dat is maar de vraag wat je onder het begrip verstaat. Dus ik denk wel, ik begrijp uw opmerking, die moet ook mee in die nota. Maar laten we eerst maar eens met elkaar afspreken wat wij daar nu onder verstaan. En dan kun je ook beleid loslaten. Want het gaat wel een beetje alle kanten op, vrees ik. En de nota alfabetisering, die was wat mij betreft een stuk helderder. Want daar had je ook een begrip, een einde en een methodiek. En mevrouw Huizinga wil wat aanvullen.
Ja. Dankjewel. Laaggeletterdheid wordt is eigenlijk gebaseerd, het percentage is gebaseerd op een aantal indicatoren. En dat maakt het best lastig als je zegt van oké, hoe ga ik dat dan monitoren? Een aantal indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal uitkeringen in een gemeente, op basis van het aantal inwoners. Dus we hebben geen harde cijfers over hoeveel mensen of het percentage wat exact laaggeletterd is. We hebben gewoon niet altijd alle mensen in beeld. Het zijn vooral aannames die gedaan worden. En dat kan je wel monitoren natuurlijk.
Ja, want het begrip laaggeletterdheid bestaat wel. Er bestaat een definitie van, in ieder geval. Hè? Dus ook van daaruit zou je dat als uitgangspunt kunnen nemen. Hè? En ik snap best dat het heel moeilijk is om deze doelgroep te vinden. Hè? Dat is een vrij ongrijpbare doelgroep. Als je dat bedoelt, dan kan ik daar wel in meekomen.
Ja, dat klopt. We hebben gewoon nooit altijd alle mensen in beeld. Hè? Mensen die zich bij IJsdiBol melden natuurlijk wel. Hè? Of die zich op andere plekken... maar ja, het is gewoon niet altijd duidelijk in beeld. Dus het percentage wat we kennen, dat is altijd gebaseerd op een aantal indicatoren. En uiteindelijk kan je dat wel monitoren.
Ja, bedankt voor de toelichting. Ik neem aan dat dat ook allemaal in de nota dadelijk aan de orde komt. Dan gaan we dat daar verder op door. Ik weet niet of iemand nog een vraag heeft over die brief van de SMO-raad. Niet meer. Dan gaan we door naar de actieve informatie. En dan geef ik wethouder Lespaar het woord over het Nationaal Jeugdontbijt.
Nou, ik heb een paar onderwerpen, voorzitter, met u goed vinden. Ik ben namens de gemeente Brunssen, dus ook namens de raad, vertegenwoordiger in bepaalde gemeenschappelijke regelingen. En daarnaast zijn we ook bezig om te kijken met z'n allen, wat doen we met armoedebeleid, hoe past dat en hoe gaat dat verder. Een Nationaal Jeugdontbijt. Nou, een van de opgaves die de coalitie zich heeft gesteld, maar dat leek best wel wat breder in deze raad, is dat je moet kijken naar kinderen die naar school gaan. Hebben die ook een ontbijt gehad? Waarom? Zonder ontbijt presteren kinderen gewoon minder op school. Aanname is dan dat een deel de armoede geen ontbijt heeft, maar scholen zeggen ook, ja, het kan ook de gemakstuk zijn van ouders. Dan is de vraag, hoe ga je dat aanpakken? Dat is een vraag. En een aanbod aan mij, en dat heb ik doorgestuurd naar de Griffie, zodat u daar kennis van kunt nemen, is het Nationaal Jeugdontbijt. Dat is een stichting, nou, u heeft de stukken, die is opgericht, maar ik moet zeggen, dat kost ook nogal wat. En ik heb dat dus in de actieve informatiepleeg, haal ik dat hier aan, zodat elke partij daar haar gedachten over kan laten gaan. En dat kan richting begroten zijn, maar dat kan ook in een klankbordgroep zijn of in een werkgroep, dat maakt niet uit. Hetzelfde binnen het armoedebeleid is dat op dit moment samen delen, die vroeger door IJsdiBol als voorliggende voorziening werden beschouwd, dat die zeggen, ja luister eens, jullie zijn de enige gemeente die geen subsidie geven, wij doen niets meer voor Brunssum totdat dat is opgehelderd. Nou, daar ben ik mee bezig met wethouders van omliggende gemeentes om te kijken wat doen die nou precies, hoe zit het beleid in elkaar en kunnen we elkaar niet vinden, want samen delen heeft haar waarde in het verleden bewezen. En dus met die armoede zijn er heel veel ontwikkelingen. Tegelijkertijd moet je komen tot een eenduidig aanbod, het liefst in de regio, maar in ieder geval voor Brunssum helder. En we kunnen ook niet alles steunen, want ik moet u zeggen, elke week bereiken ons wel initiatieven. Maar het zijn heel vaak initiatieven die op één deelgebied iets doen. Eén dagje leuk met kinderen weg. Maar ja, hoe bereik je die kinderen nou weer? Ik noem maar iets. En wij hebben toch de optie dat we toch proberen te kijken wat meer naar structurele zaken. Naast ons eigen armoedebeleid zoals we dat al hebben. En ik denk van, ik heb u daarvan op de hoogte gesteld, ook het stuk aan de griffen, zodat ik u in dat proces kan meenemen. En de afwegingen maak uiteraard uiteindelijk de raad. Dus dat met betreffende de ontwikkelingen op het armoedegebied. Als we dan kijken naar de Kredietbank Limburg, daar zit ik namens deze gemeente in het bestuur, daar is het voornemen om op 1 januari 2019, behalve de saneringskredieten, want daar is, om het een beetje lom te zeggen, daar is de schuldeiser het haasje, en al die andere kredieten om de rente te verlagen tot 2%, die was 6,5%, en dat voor alle gemeentes gelijkluidend. In de gemeenteraad van Maastricht en Sittert zijn moties aangenomen die het college daartoe dwingen, en die hadden weer te maken met een uitzending van Radar. En Radar had gekeken naar de kredietbanken, welke percentages dat die vroegen voor een lening. Echter, moet ik wel bijzeggen, als je dat alleen op die manier beschouwt, heb je een scheef beeld. Want wat veel belangrijker is, wat doe je als gemeente met je bijzonder bijstandsbeleid? Als mensen hier in nood aan de deur kloppen en wij kunnen ze helpen,
bijvoorbeeld met een lening zonder rente, is dat natuurlijk beter dan iedereen naar de kredietbank sturen. Nou, omdat Maastricht is een gemeenschappelijke regeling, Maastricht zit dat, noem maar op, hebben we gezegd, oké, als we dan het beleid veranderen, laten we dan die 2%, daar waar het de cliënten ook enig voordeel van hebben, voor al die cliënten gelden, maar dat kost 12.000 euro voor Brunsum bijvoorbeeld. Dat in het kader van de actieve informatiepleeg over de kredietbank Limburg. Dan de gezondheidszorg en met name de GGD, gemeenschappelijke regeling, waarin ja, heel veel beweging is. U heeft deze week een groot persartikel gezien van Zuid-Limburg. De mensen hebben nog steeds minder gezondheid dan andere regio's en we moeten een doorbraak forceren. Nou, er zijn in ieder geval wat zaken afgesproken om te beginnen. Eén, er komt één jeugd GGD, één jeugdgezondheidsdienst van min 9 maanden tot 18 jaar. Tot op dit moment is dat gesplitst in de u welbekende consultatiebureaus. En die worden uitgevoerd door 3 organisaties, waaronder Meander. En dan krijg je van 4 tot 18 de beroemde schoolartsen, jeugdartsen, en dat is GGD. Nou, als we daar nu 1 organisatie van maken, dan willen we daar profijt van trekken. Want dan heb je een doorlopende zorglijn, een doorlopende volglijn voor die kinderen. En als je gezondheidsbeleid wil omzetten in een stuk preventie, ja, dan zul je inderdaad moeten beginnen met min 9 maanden. Dat is het eerste moment dat dat zou kunnen. En nog daarvoor natuurlijk. Maar dat is, ja, u zeg maar.
Zeg maar.
Nou, even over dat laatste. Dat is erg interessant om te horen. Want heeft dat consequenties dan voor de zorgorganisatie Meander? Als ik dan kijk naar personele consequenties, eventueel als GGD dat gaat overnemen?
Nou, dat is een uit... Nee, oh, sorry.
En is dat ook bij die organisatie al bekendgemaakt binnen hun eigen gelederen?
Eerste antwoord nee, tweede antwoord ja. Dus nee, geen personele gevolgen. Tweede antwoord ja, is het bekend, want ze hebben het zelf mee ontwikkeld. Dus in de presentatie die ik daarvoor heb gekregen, het is door die 3 organisaties en de GGD samen ontwikkeld in welke rechtsvorm we het gaan gieten. Daar heb ik in ieder geval voor gepleit namens Brunsum dat we eerst de plussen en minnen op papier moeten hebben. Het hoeft niet automatisch naar de GGD. Kan ook op een andere manier. Dan moet je eerst de plussen en minnen. Maar voor het personeel wat er werkt, zal er in die zin niets veranderen, hoogstens een andere werkgever. En men kan meer gebruik maken van elkaars expertise. En ik durf niet te zeggen, dan wordt het ook goedkoper, want dat is een aanname, die heb ik vaker gehoord. Maar dan moeten we maar eerst eens op papier zetten wat het nu kost en dan kunnen we het over 5 jaar ook daadwerkelijk controleren. Maar vanuit het belang van het kind geredeneerd, is deze organisatie, komt tot stand. Dan, en hoe beginnen we dan in de regio? We zetten samen met de provincie in om in alle gemeentes van Zuid-Limburg te beginnen, en ik noem het even de eerste 1000 dagen, het project heet anders... Wat voor een kritieke dag?
1000 kritieke dagen.
Oh, nee, 1000 kritieke dagen heet dat project niet. Nou ja, de precieze naam voor de subsidie, die zal ik u nog doorgeven, maar laat ik het zo stellen. De eerste 1000 dagen, dat zijn dan de eerste 2,5 jaar in zwangerschap. Want we zien wel dat in alle gemeentes heel veel gebeurt. De gemeente Brunsum is bezig met jongeren op gezond gewicht op scholen. We zijn bezig met de gezonde basisschool. We hebben hier mensen in dienst die onderwijs en personeel steunen in hoe kun je kinderen nog beter laten bewegen en dat soort zaken. Maar eigenlijk wil je het aanpakken, moet je het wel in elke gemeente op dezelfde manier doen. Want ja, mensen verhuizen, dat soort zaken. En we hebben gezegd, nou ja, als je toch preventief wil beginnen, dan begin je weer bij de jongsten. En ik hou u daarvan op de hoogte, middels nieuwsbrieven en alle publicaties die daarover komen. Dat is denk ik op dit moment binnen de GGD de belangrijkste ontwikkeling. KBL hebben we gehad. Nou, dan krijgen we nog een andere ontwikkeling en die valt ook onder de GGD. En dat is Veilig Thuis. U heeft daar in uw informatieavond laatst een presentatie van gehad. En dan zie je 2 dingen. Aan de ene kant hebben we te maken met de decentralisaties. Daar komen we dadelijk over terug bij het masterplan Sociaal Domein. Aan de andere kant zie je dat de nationale overheid, maar ook allerlei inspecties, toch niet een vinger aan de teugel willen hebben, maar 2 handen aan het stuur. En wat gebeurt er nu? Bij Veilig Thuis is nationaal opgelegd dat de meldingen die daar komen, en dat kan gaan over huiselijk geweld, dat kunnen politiemeldingen zijn, dat kan gaan over geweld tegen ouderen of onraad en dat soort zaken, dat er een verscherpte code komt. En dat betekent dat wij weer verplicht zijn om 10 uur per melding meer te betalen. Ik zal het maar even financieel uitdrukken. En of dat die cliënten veel helpt, dat is nog maar de vraag. Maar je ziet dat er dan nationaal regelgeving komt en dat dat ons financieel gelijk geld kost. Nou, dat is een hele discussie. Op dit moment betalen de twee centrumgemeentes, te weten Heerlen en Maastricht, een bepaald bedrag aan Veilig Thuis. Maar u moet zich goed voorstellen dat als Veilig Thuis een melding krijgt, dat er dan eigenlijk ook gelijk een telefoontje zou moeten gaan naar onze eigen jeugdafdeling. En dat betekent dat je hier ook wel meer mensen nodig zou hebben. Nou, volgens mij kan dat efficiënter en beter, maar daar zijn we over aan het stoeien. Maar dat is wel ontwikkeling die in ieder geval negatief financieel kan uitpakken. En de laatste op dat gebied, en dan komen we bij de WMO uit, de wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen die wet zie je dat de Tweede Kamer nu besloten heeft dat een grotere inkomensgroep voor een lager tarief aanspraak kan gaan maken op voorzieningen. En dat heeft uiteraard een aanzuigende werking. En dan kan ik u zeggen dat het vanzelfsprekend duurder wordt. Een uur hulp bij het huishouden kost voor een gemeente €25 per uur. Nou, als je dat twee per week hebt, dan zijn er dat 9 per maand. En de eigen bijdrage varieert dan tussen de €17,50 en €25 doorsnee. Dus pak je verlies op dat gebied. En we worden daar niet in gecompenseerd. We hebben daar in de begroting proberen rekening mee te houden. Maar wat ik daarmee wil aangeven is dat je aan de ene kant decentralisatie hebt. Dat je aan de andere kant te maken hebt met allerlei regelingen en eisen die op nationaal vlak opgelegd worden. En dan kun je niet anders dan dat volgen. En om dat inzichtelijk te maken wat dat betekent, zou ik zeggen als u daar interesse in heeft. En u heeft weer een informatieavond gepland. Plan ook eens de WMO en met name hulp bij het huishouden in. Maar dat was gewoon een vrijblijvende tip. En dan ben ik voorzitter door mijn actieve informatieplicht heen.
Dank u wel, wethouder. Zijn er nog aanvullende vragen over dat jeugdontbijt of over de terugkoppeling van de verbonden partijen? Want dat is maar voor de gemak achter elkaar aangeplakt.
Nou ja, ik zit natuurlijk nu even te denken, want dat laatste wat de wethouder zegt over die maatregelen die er waarschijnlijk gaan komen, omdat er meer een grotere groep aanspraak kan maken op hulp bij het huishouden, heeft natuurlijk dadelijk weer consequenties voor onze begroting voor volgend jaar en verder. En nu ligt er al een begroting nu, voor meerjarenbegroting. Dat zou kunnen betekenen dat u waarschijnlijk misschien al voor de behandeling van onze begroting in november al wat meer informatie daarover heeft. Dat zou dan natuurlijk heel fijn zijn om dat eventueel mee te kunnen nemen. Van de andere kant, ja, daar komt misschien wat 1,5 miljard belastingen vrij. Misschien dat we daar gebruik van kunnen maken in het land, wie weet.
Nou, dan twee dingen. Eén, wij denken dat we er rekening mee hebben gehouden. Ik heb u toen gezegd, we hebben scherp begroot. En dus we hoeven die begroting op dat gebied niet bij te stellen. Wel vanwege de septembercirculair, maar dat is een ander verhaal. Dus die begroting is de deur uit. En op dit punt denken wij dat we hem niet moeten bijstellen. Maar nogmaals, ik weet natuurlijk niet hoe groot die aanzuiging is. Dus op dat punt, op dat kleine punt kan ik u dan geruststellen, op het grote geheel niet. En de griffier maakt me erop attent dat ik één ding ben vergeten, en dat zou natuurlijk dom zijn, u heeft recht op actieve informatie, dus uiteraard de WOZL, WSP, nog altijd een van de grootste werkgevers en ook een van de hoofdpijndossiers de afgelopen jaren. Daar is een directeur weg en daar hebben we gekozen voor een invulling, in ieder geval op het commercieel gebied van een directeur die A, verstand van de mensen en het werk moet hebben, maar B, die ook kan zorgen dat al die mooie beloftes van binnen naar buiten en beschut en jobcarving, dat die ook waar worden. Dus dat is het besluit wat daar genomen is, waar ik u in kan meenemen. En daar zult u een begrotingswijziging zien, dan zult u denken, oh, we hebben ze meevaller, dus minder uitgaven. Maar daar kan ik u van zeggen dat dat naar 2019 weer anders gaat uitpakken. Dat heeft met de bezuiniging te maken en loonsverhoging en cao. En dan heb je dit jaar een meevallen, maar dan kan het volgend jaar wat tegenvallen. En die nieuwsbrief is, als het goed is, bij u binnen. Ik stuur zoveel mogelijk door naar de griffie, maar ik kan me voorstellen als raadslid dat je soms stuurleurs wordt van al dat gezoek. En vandaarvoor daarom nog deze kleine toelichting in deze vergadering.
Wat fractie Bibliotheekspalme beantwoord. Verder nog iemand vragen over dit punt? Ja.
Ik had wel een vraag over dat nationale jeugdontbijt. We kennen natuurlijk het Gruitenverhaal. Dat was, geloof ik, fruitkrezen elke dag. En het melkverhaal. En dat heeft een jaar geduurd. En soms zelfs nog korter, want het sloeg niet aan. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Is dat gewoon een pilot van een jaar om te kijken hoe zich dat ontwikkelt? Ik heb gezien dat mensen zich daarvoor moeten inschrijven. Hoe hoog is die drempel voor mensen om toe te geven van jongens, ik heb liever dat mijn kinderen op school eten dan dat ze thuis eten. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Ik juich het toe, laat ik het zo zeggen. Maar ik vraag me alleen af in hoeverre dit realistisch is voor de toekomst.
Het is een stichting, ze heeft, en ze doen een aanbod. Hè. Ze doen een aanbod ook aan Brunsum, zo moet u dat zien, zoals heel veel stichtingen. En ze kunnen voldoen in een gat wat we nog steeds hebben, maar dat kan ook anders. Stel dat scholen dat zelf zouden willen oppakken, die kunnen ook zelf ontbijt maken of aanbieden als les. Nou, zo zijn er verschillende vormen. Wat deze stichting doet, is scholen en gemeentes ontzorgen, omdat enkel de leraar een formulier moet invullen en dan wordt het op het thuisadres allemaal geregeld. Dat gaat buiten de school en buiten de gemeente om, zij het, dat we daar natuurlijk wel een bedrag voor betalen. Daarvoor heb ik ook de sheets meegestuurd en men probeert die kinderen dan ook op te voeden en hun ouders in de zin van biologisch eten, dacht ik, tandpasta, instructies voor tanden te poetsen en dat soort zaken en gezond snoep. Het is niet zozeer bedoeld, hè, dat Gruiterverhaal, ik begrijp, en de schijf van vijf enzovoort. Dit is bedoeld als een kind, en is een Don Bos begonnen, daar kun je ook wat rapporten over nazoeken. Als een kind met een lege maag naar school gaat, dan is wetenschappelijk bewezen, als ik alle rapporten moet volgen, dat je gewoon minder presteert. Daar komt het vandaan. En het is, financieel is het geboren ten tijde van de kleinsmaagelden. En ik zou zeggen, lees de stukken dan op na en zou u ook als raad daar wat meer informatie over willen hebben, dan kunt u mij dat doorgeven. Die meneer komt graag, daar gaat het niet om. Maar het is een kwestie van afwegen, wat doe je wel en wat doe je niet.
Een fractie BBB Lesballen.
Er viel me toch nog een vraag in, voorzitter. Even het volgende, ik vind het een heel goed initiatief, dat Nationaal Jeugdontbijt. Alleen moet je ervoor zorgen dat de goede niet onder de kwade lijden. In de zin, en hoe monitor je dat? Hè? Want kijk, ik wil ook graag wel eens proberen, snap je, voor mijn kinderen, dat je zegt, ontbijt maar op school, even gechargeerd. Of ik wil ook wel eens even naar de voedselbank, want dat bespaart me ook geld. Even advocaat van de duivel spelende. Dus om die situaties te mijden, en om daar misbruik van te maken, om te zeggen, wil ik u vragen om dat toch aandacht aan te besteden als u dit project aanbiedt aan de raad. Want dat zou ik jammer vinden als dat ten onder gaat aan zijn eigen succes voor de doelgroep waarvoor het eigenlijk niet is bestemd.
U heeft daar groot gelijk in, maar we bieden het niet aan de raad. Ik bied u de informatie aan en de afwegingen moet het college ook zelf maken, want je hebt een bepaald budget en dan kom ik weer op het begrotingsverhaal terug. En dan is een kwestie kijken van waar zoek je wat. Uw gedachte van, wat is dan de zekerheid die ingebouwd is dat niet iedere ouder met 80.000 euro die te lui is om een boterham te smeren naar het Nationaal Jeugdontbijt gaat? Ik begrijp uw vraag als volgt, dat is één ding wat scholen wel moeten doen, is dat scholen dat formulier aanbieden aan die kinderen waarvan hun denken dat die kinderen daarvoor een aanmerking komen vanwege een financieel probleem dat ouders niet kunnen. Dus het is niet een formulier wat je op tafel legt, vul eens iedereen in, want dan hebben we hem hangen. Nee, het gaat zich erom dat, en dat is dan de enige taak voor school, dat ze dat gericht aanbieden aan die kinderen, waarvan hun denken dat zijn die kinderen die het aangaat en kwetsbaar zijn.
Fractie PvdA.
Ja, twee dingen die eigenlijk allemaal met elkaar te maken hebben. En de eerste is, past dit nou of hoort dit nou binnen het masterplan sociaal domein en ook de aanpak die wij bij jeugd en jeugdpreventie willen gaan toepassen? Dat is de eerste. En de tweede is, wat vindt het college? Want u legt het voor aan de raad, vind ik prima. Hè? Ik wil daar ook best een uitspraak over doen, want ik vind daar wat van. Maar uiteindelijk heeft u de kaders meegekregen van de gemeenteraad. Aan die kaders zijn ook budgetten gekoppeld. En met de beste bedoelingen van de wereld bent u daar dagelijks mee bezig en doen wij dat één keer in de paar weken. Dus u bent er uiteindelijk voor een budget te bewaken. En ik hoor u zeggen, ja, dit zou passen, maar dit kost geld. Ja, dan horen wij graag van het college, past het nou wel of past het nou niet? Is er extra geld voor nodig of niet? Het lijkt me handig als wij van het college horen, staat u hier achter of niet en past het?
Twee antwoorden. Ja, het past in de doorlopende lijn als je gaat kijken voor welke partijen doe je zaken mee. En dan doe je dat voor de duur van een jaar en dan ga je het evalueren. Want alles wat je denkt dat past, moet je ook goed achteraf toetsen. En twee, het zou natuurlijk volgend jaar in een budget passen, ja. Maar, dat is nogmaals, het is met alle overwegingen van al die andere instellingen die ook geld willen. En ja, wij maken eigen afwegingen, maar ik laat u wel actief de informatie zien, zodat u op zijn minst daar een mening over kunt hebben en ook kunt geven. Maar ja, uw derde vraag was, past dit nu binnen... Alles past in het sociaal domein. Alles. Niet in het masterplan sociaal domein, want dat is een beleidsnotitie. En daar komen we dadelijk op. En ik denk dat we daar ook heen moeten overgaan, want anders zit u langer. En dan kunt u niet meer naar de kermis. Maar het masterplan sociaal domein is een totaalpakket hoe je met name beleidsmatig en daarna in de uitvoering met zaken omgaat. En dat is veel breder dan alleen armoede. Hè? Dat is, maar daar geef ik dadelijk de inleiding op. Maar het masterplan sociaal domein, zoals dat vanavond voor ligt, is een eerste aanzet om te komen tot 1. Een mensvisie. 2. Een richting samenhangend beleid. En dan komt de uitvoering. En in die uitvoering heb je een stuk armoede, heb je een stuk gehandicaptenbeleid, enzovoort, enzovoorts. Maar dat zijn dan de pilaren die er aangehangen worden en die we deels natuurlijk ook voor een heel groot deel al hebben. Alleen het moet samenhangender. Maar vanavond past dan niet bijvoorbeeld de discussie van het Nationaal Jeugdontbijt in het kader van het Masterplan Sociaal Domein. Nee, zo zie ik dat niet. Dat is met name toch een beleidsstuk van waaruit de Raad, het college en ook het apparaat een heel duidelijke boodschap geeft. Zo ga je te werk.
Nee, maar dan is niet eens een vraag, maar een opmerking. Maar dat is precies wat ik probeer aan te geven. De Raad gaat over beleid, over kaders en over budget die daarbij horen. En uiteindelijk is de opdracht aan uw college om te kijken of bijvoorbeeld in de uitvoering het Nationaal Jeugdontbijt daar binnen past. En ik wil daar van alles van vinden, en dat vind ik ook wel. Maar het is aan u om te zeggen of dat past of niet. En daar spitst mijn opmerking zich op toe. Als het past binnen dat wat in het masterplan sociaal domein en de onderliggende beleidsniveaus op het gebied van armoede, jeugd en dergelijke plaats gaat vinden, dit in het kader van uitvoering, een project met een evaluatie erachter en het past, dan zien wij graag een voorstel op welke manier dat verwerkt kan worden daarin. Dus dan hangt het wel degelijk onder het masterplan sociaal domein en past het daar al dan niet binnen.
Nou, heel kort, het kan overal onderhangen, het zou zelfs onder ISD Bol kunnen. Kijk, waar je het aanhangt, doet niet ter zake. Het moet om het effect gaan en het moet om de zorgen voor die kinderen gaan en de armoedebestrijding. Waar het dan in past. Maar nogmaals, wij proberen als nieuw college toch de Raad in veel punten wat meer inhoudelijker ook te informeren en mee te nemen. En daar past deze informatie bij. En uiteindelijk maken wij afwegingen, maar wij willen wel met u daarover stoeien, zoals ik dat altijd noem. Als u zegt, dat is niet nodig, doe vooral je ding, dan mag dat ook.
Dan denk ik dat we nu voldoende hebben om dit punt ook af te ronden. En dan gaan we over naar de punt 3, de bemensing van de werkgroep verbinden Raad, College en ambtelijke organisatie. En daarvoor geef ik